het christelijk noodhulpcluster. De tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang is uit Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. In deze dienst zingen enkele zangers psalmen. De laatste twee psalmen mag iedereen ingetogen meezingen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 65. Het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Psalm 65, het zesde vers. Nadat we hebben geluisterd naar de 10 geboden en naar de samenvatting van onze Heer Jezus Christus, zullen we zingen van Psalm 6, het eerste vers. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Psalm 6, het eerste vers. Luister nu naar de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niet begeren iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de almachtige Schepper, u de Heilige Vader, we komen in ons gebed ook vanmorgen weer met elkaar tot u. Om tot u te spreken, om u te danken en te bidden. U de God die ons het leven geeft, u trouw bewijst, die tot ons spreekt. Heere, u die God die rechtvaardig is en barmhartig. In de naam van uw Zoon roepen we ook vanmorgen als gemeente u aan. En dan bidden wij van u. Wees voor ons als een barmhartig vader. Wilt u ons genadig zijn? Heere, dat u ons de zonde vergeeft. Dat u uw geduld met ons toont. Dat u ons ook onderwijst. Met uw woord en met uw Heilige Geest. Dat u ons onderwijst in de woorden die we lezen in de Bijbel en die we horen in de bediening van het woord. En dat u ons onderwijst met uw Heilige Geest in ons hart. Zodat onze aandacht voor u is. En wij mogen zien wie u bent. U mogen kennen. In uw heerlijkheid. In uw genade. U mogen kennen in uw grootheid. En in uw hulp. En in uw leiding. Heere, dan bidden wij dat u ons zo met uw Heilige Geest leidt en vervult, dat we ook op u zullen vertrouwen. Dat we met u kunnen leven. U zullen lief hebben met heel ons hart, u zullen dienen. Wij bidden om uw genade daarin. En dat u dat rijk uitdeelt. Onder allen die in de kerk zijn en die op een andere plaats luisteren naar deze dienst. Dat u het rijk uitdeelt. Onder ouderen, jongeren, kinderen, Heere, wie we ook zijn, met onze achtergrond, met onze vragen, met onze bezwaren, met vreugde en verdriet, dat u in alles toch de God van nabij bent die uw gemeente leidt en regeert. Zodat we ook mogen opgroeien in de kennis van u. Dat de gemeente wordt gesterkt en gebouwd op het vaste fundament van uw woord, van de Bijbel. Woorden van profeten en apostelen. Ons overgeleverd in uw trouw en door uw Heilige Geest. Heere, help ons zo in heel deze eredienst in luisteren en spreken. En mogen we u groot maken. En de Heer Jezus Christus zoeken en kennen als onze zaligmaker. Als de verlosser die onze heiland is voor tijd en eeuwigheid. U weet, Heere, wat we met ons meedragen in ons hart. En dan belijden we onze zonden. Dat we u niet hebben geëerd zoals u waard bent. Het kwade wat er was in onze woorden, in onze nalatigheid. Doe verzoening over het bloed van Christus. Heere, help ons zo. We mogen uw grote naam dank zeggen voor wat u geeft. In de zegeningen van het leven. In de vreugde van het leven. Ook in de dagelijkse dingen waarin we worden onderhouden. En die we van u ontvangen. U danken we, Heere, voor de positieve berichten rondom de coronacrisis. En dat ons dat perspectief geeft. Dat ook de maatregelen steeds verder versoepeld kunnen worden. We zeggen u daarvoor ootmoedig dank. En we belijden dat dat niet vanwege onze gerechtigheid is. Niet omdat ons land het zo goed voor u heeft gedaan. Maar dat u ons ook daarin uw goedheid wilt tonen. En wij bidden van u, wilt u ons ook in deze omstandigheden helpen en leiden. U bidden voor ieder die een taak heeft in deze dienst of in andere erediensten. In het voorgaan, in het begeleiden op het orgel van het zingen, de voorzangers, de koster en allen die daarin bijstaan. Heren, we danken u voor ieders dienst en we bidden dat u hen zegent en dat u ieder daarin ook de kracht geeft om met liefde voor u zo bij te mogen dragen in de eredienst. Heren, we leggen dit voor u neer. Hoor ons gebed en laat ook deze dienst strekken om u groot te maken en toe bijdragen dat uw gemeente wordt gebouwd. Dat zondaren komen tot het kruis van Christus. En wij kracht ontvangen om u gehoorzaam te zijn en tot uw eer te leven, om Jezus wil. Amen. We gaan lezen in het Bijbelboek Romeinen, de brief aan de Romeinen in het Nieuwe Testament uit hoofdstuk 8. Eerder dit jaar heb ik al een aantal keren u het woord bediend vanuit verschillende gedeelten uit Romeinen 8. En we gaan nu lezen vers 18 tot en met 34. De schriftlezing vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Rome, Romeinen 8. En we beginnen te lezen bij vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou je dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Tot zover lezen we nu. Als kerntekst voor de preek van vanmorgen noem ik u vers 29. Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Het goede, dat werd in het voorgaande vers genoemd, in vers 28, dingen die meewerken ten goede. En in de preek stellen we daarbij drie vragen. Ten eerste het goede voor wie, ten tweede het goede wat dan, en ten derde het goede van waar. Dus het goede voor wie, ten tweede wat dan, en ten derde van waar. We zullen nu zingen van Psalm 33, het zesde couplet. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslacht tot geslacht. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 33. Gemeente, het zal allemaal wel goed komen. Jongeren, zeggen jullie dat vaak? Het zal allemaal wel goed komen. Of je hoort je oma zeggen als er iets naars is gebeurd. Ja, het zal wel ergens goed voor zijn. Nou, dat is de vraag. Dat het ergens goed voor is. En wat is dan goed? Wanneer is het goed? Gods woord zegt ons in Romeinen 8 dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Ook verdriet. Tegenslagen. Menselijk lijden. Alles helpt toch mee aan het goede. Zelfs allerhande kwaad in de wereld weet God zo om te keren dat het ten goede zal zijn. Dat maken we op uit vers 28. Als kerntekst voor de preek noemde ik vers 29. Alleen dat begint wel met het woordje want. Vers 29 geeft dus een reden, geeft een argument. Want. Een argument voor wat daarvoor is gezegd. Dus in vers 28 moeten we wel weten wat dat dan is. Alle dingen meewerken ten goede. Ja, je zou kunnen denken, nou dat kan gewoon van alles zijn. Dat maakt niet uit. Maar er komt altijd iets goeds uit. Nou, dat kan toch wel tegenvallen. En wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. Waar de een blij mee is, stelt een ander teleur. Neem simpelweg de uitslag van een voetbalwedstrijd. Met de uitslag 2-0 is het ene elftal blij. Het was een goede wedstrijd. Het geeft hogere kans. En diezelfde uitslag is voor het andere team niet goed. Dat zit hen niet lekker. Ze hadden beter gehoopt. Of neem de coronacrisis. Dat is toch niet iets goeds. Het brengt veel ellende. En toch hebben sommigen er baat bij. Misschien de supermarkteigenaren. Of de pakketdiensten. Of de vaccinfabrikant. Voor de een helemaal niet goed. En voor de ander er baat bij. En toen de kinderen niet naar school mochten gaan, veel kinderen waren daar helemaal niet blij mee. Zeker toen dat lange tijd niet mocht. Met sommige kinderen ging het eigenlijk best goed om hun schoolwerk thuis te doen. Alleen in een rustig hoekje. Wat voor de een goed is, is dat niet voor een ander. En daarom staat het er in vers 28 ook bij genoemd. Dat alles zal meewerken ten goede voor wie? Voor hen die God lief hebben. Voor hen die God lief hebben. Ja, als je God lief hebt, echt, van harte, hem bemint, dan zal voor jou alles meewerken ten goede. Een groot verschil ligt dus bij u en bij jou zelf. Is uw liefde gericht op God als het hoogste doel, God als de meest beminnenswaardige? Of heeft u nog veel meer deze wereld lief? Zijn we vooral gesteld op ons eigen gemak, dat ik leuke dingen heb?
Dat mijn leventje lekker loopt. Nee. Daar zal niet alles aan meewerken. Daar niet aan. Als dat voor mij het goede is wat ik meer lief heb dan God, dan biedt deze Bijbelse waarheid geen troost. Het biedt immers geen zekerheid voor onze aardse banden. Er komt niets. Niet alles komt ten goede als je niet om God zelf gaat. En zo maakt Gods woord hier scheiding. Het stelt u en mij de vraag, hoe zit dat dan bij mij? En dat kan een worsteling zijn. Een worsteling. Heb ik hem dan ook werkelijk zo lief? Dat God voor mij de hoogste is. Dat God mijn vreugde is, dat Hij het verlangen is van mijn hart. Ook al bent u een christen, ook al mag u het weten, toch is dat niet elk moment zo duidelijk. En we hebben ook ons gebrek aan liefde nogal eens te belijden. Om God lief te hebben, ja, daar is ook het werk van de Heilige Geest voor nodig. Eerst al dat we God kennen, dat Hij een levende werkelijkheid voor ons wordt. En dat we Hem ook zoeken en dat we tot Hem worden getrokken. Om Hem lief te krijgen. Ja, de Heer God die spreekt in zijn woord. Hij is zo oneindig goed. Hij is zo volmaakt. Hij is trouw, hij is rechtvaardig, hij is genadig voor mij. En hem dan lief te hebben, ja, dat maakt ons gelukkig. Er moet wel iets voor aan de kant. U gaat dan merken, er moet veel voor aan de kant. Vooral veel van onszelf. Onze eigen dunk, onze hoogmoed. Het baas willen zijn over eigen leven. Onze eigen gerechtigheid. Dat is bekering. Dat er zoveel aan de kant moet. Dat ik het verlies. Dat ik van de zonde afsterf. En dat ik niet langer zelf God ben in mijn hart, in mijn leven. De Heere is God. En in de prediking laat Hij zich horen. Hij laat zich als het ware zien. En zo trekt de Heilige Geest onze liefde naar Hem. En we kunnen gaan verlangen Hem te dienen. En zo ervaren we de vreugde om God groot te maken. Bent u er ook al bij? Bij hen die God lief hebben. En wat is dan? Dan voor u het goede. Wat in dat perspectief goed is, perspectief van de liefde voor God, dat zal gebeuren. Daaraan laat de Heere alles meewerken, dat het voor wie Hem lief hebben, ten goede zal zijn. Wij weten dat, schrijft de apostel. Weten. Dat is het niet altijd ook zo ervaren. Dat je het altijd zo begrijpt. Of dat je ten volle kunt geloven. Dat is het moeilijke van deze tekst. Het moeilijke is dat er soms dingen zijn dat we er eigenlijk ons niets bij kunnen voorstellen. Hoe kan dat toch? Het lijden kan heel zwaar zijn. Wat je overkomt, wat je ziet, dat je ergens verdriet om hebt, dat er een groot gemis is, of als een jong iemand sterft, als er een ziekte is die veel moeite veroorzaakt, of stel iemand is misbruikt, en de schade die dat doet, kunnen we daarvan dan zeggen dat het toch zal meewerken ten goede? Moet je dat nou wel zeggen? Alsof het dan minder erg is, alsof je het positief moet bekijken. Zo'n vreselijk kwaad. Het kwaad blijft een kwaad. Dat kun je toch niet zomaar relativeren? De apostel zegt, wij weten het. Dat weten, dat kan dwars tegen ons gevoel ingaan. Dat er dingen zijn die je meemaakt en die lijken er niet bij te passen. Paulus schreef ook al over het lijden en over de zinloosheid. Over het samenzuchten van de hele schepping. En toch, ja, hij is er toch zeker van. Met het nochtans van het geloof, als een vaste overtuiging. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Want, volgt er dan op, hij gaat er dus onderbouwen. Hij gaat er iets van toelichten. Om deze geloofskennis te ondersteunen. Het goede. Voor wie? Ten tweede het goede. Wat dan? Vers 29 werkt het vorige verder uit, want God heeft degene die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen, ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is dus het doel. Dat is het doel wat God voor ogen heeft. Dat is het goede voor wie hem liefhebt. Daar moet alles aan meewerken, dat wij worden gevormd naar het beeld van Christus. Dat we worden omgevormd, dat we worden gekneed om te zijn zoals Jezus. Misschien stuit dat iemand tegen de borst. Dat je denkt, wacht even, dat wil ik helemaal niet. Als je eerlijk bent. Hoe je nou eigenlijk in het leven staat. Dat je zegt, ik blijf liever mezelf. En de teneur van onze tijd is ook, laat je niet in één stramien drukken. Nee, hoe je jezelf voelt, zo mag je zijn. Er heeft niemand iets over te zeggen. Dat is de teneur van onze tijd. Dat blijkt ook duidelijk in het nieuwe denken over gender. Wat je eigen gevoel is, dat moet je kunnen zijn. Dat heeft het laatste woord. En daar moet alles zich naar voegen. Niet bijvoorbeeld wat ons lichaam ons vertelt, maar hoe ik het voel. Dat ben ik pas echt. Ook met christelijke termen kan alle nadruk liggen op wie jij zelf bent. En dat zelf, dat lijkt wel heilig, alsof dat zo vlekkeloos is. Je diepe ik, hoe je graag wil zijn. Ja, ook met christelijke termen. Dat er zomaar wordt gezegd, nou, God is er al blij mee en hij geeft je alle vrijheid. Wie jij zelf bent. Dat klinkt natuurlijk mooi. Mensen voelen zich er fijn bij. Maar pas op. De Bijbel spreekt zo positief niet over ons ik. Integendeel, Romeinen 7. Ik ben vleeselijk. Ik ellendig mens. Mijn ik moet sterven. Dat niet meer ik leef, maar dat hij leeft in mij. En dat ik word omgevormd. Dat ik ben bestemd om anders te zijn. Want juist tegen ons gevoel kan ingaan. God heeft zijn kinderen ertoe bestemd gelijkvormig te zijn aan het beeld van een ander. Steeds meer hetzelfde als Jezus Christus. Het zou best kunnen gebeuren. Wanneer je daar wat langer over denkt. Dat je zegt, daar bedank ik voor. Mij niet gezien. Als je toch denkt aan het leven van de Heer Jezus. En wie hij was en wat er met hem gebeurde. Dat je denkt, ik wil helemaal niet zo zijn zoals Jezus. Dat past toch echt niet bij onze moderne idealen. De Heer Jezus was zo omstreden. Hij veroorzaakte een tweedeling van voor of tegen. En uiteindelijk kon men hem niet verdragen. En ze hebben hem veroordeeld. Ze hebben hem gedood. Nou, zo wil je toch niet zijn? Als dat het gevolg is, wat je doet, van wat je zegt. Of iemand denkt nog eens aan dat leven op aarde van Jezus. En zegt, nou, ik kan wel een leuker leven bedenken. Jezus is zijn leven lang niet getrouwd geweest. Alleenstaande man. Geen eigen kinderen gekregen. Nooit seks gehad. Zijn verlangens niet kunnen bevredigen in een intieme relatie. Nou, dan kun je toch niet gelukkig zijn, denkt men tegenwoordig. En zo zou je van alles kunnen bedenken. Wilt u eigenlijk wel zijn zoals Christus? Wat is daar zo goed aan? Zo goed dat alles eraan mag meewerken. Ja, toch. En door het licht van Gods geest kunnen we dat gaan zien. Als je toch ziet hoe Jezus wordt bemind door God de Vader. Hoe de Vader hem lief heeft. Hoeveel liefde hij mocht ontvangen van de eeuwige God. De hemelse Vader, vol van majesteit en macht. Die rijke, volle bron van genade, van ontferming. Dat Hij, die God, u lief heeft. En dat u zijn kind mag zijn, net als Jezus. Ja, als je daarop let. Als je dat voor ogen houdt. Dat kunnen we toch best het ultieme goede noemen. Dat is zalig. Bestemd om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn. Wat had de Vader hem lief. En dat het dan je vreugde is om net als Jezus die God te eren. Om dagelijks te doen wat God de Vader behaagt in heel uw handel en wandel zijn wil te doen. Als je daar eens op let. Als dat je leven is. Ja, wat zou je nou willen? Twijfel je nog? Of dat echt goed voor jou is? Wil je het wel? Ja, denk ook eens aan wat er gebeurde na het sterven van Jezus. Hij werd op de derde dag opgewekt van de doden. Hij werd opgenomen in de hemel. Hij werd bekleed met grote heerlijkheid bij God. Als dat nu je toekomst is. Dat was immers de eindbestemming van Jezus. Jezus ging door het lijden naar de heerlijkheid. Hij verdroeg het kruis. Hij verdroeg de spot, de pijn en alle moeite van het leven. Het was zijn weg door dat lijden. Om gekroond te worden. Gekroond met eer. Jezus, hij die de duivel versloeg. Hij verzoende ons met God. En hij redde zijn volk uit de dood voor het leven. Weten jullie, jongens en meisjes, bij wie het ook zo ging? Bij Jozef. Ging ook zo bij Jozef. En jullie kennen wel die geschiedenis van die zoon van Jacob. Zijn broers hadden een hekel aan hem, aan Jozef. En ze trokken zijn mooie mantel af en ze verkochten hem als slaaf. En hij moest naar Egypte, naar een vreemd land. En dat was natuurlijk allemaal vreselijk, kinderen. Zijn eigen broers die zo gemeen hadden gedaan. Hij had zich eenzaam gevoeld. Hij zal zich verdrietig hebben gevoeld. Ik denk ook wel bang. Had de Heere God dat niet tegen kunnen houden? Nou, later gebeurt er iets heel wonderlijks. Jozef moet bij de farao komen in Egypte om dromen uit te leggen. En dan wordt hij onderkoning en dan kan hij heel zijn familie koren geven toen er honger kwam. En anders zouden ze sterven door de hongersnood. Zie je, als je daarover nadenkt. Toch maar goed dat Jozef toen in Egypte was. Wat zijn broers hadden gedaan, dat was wel heel slecht. En het was voor Jozef echt heel verdrietig. Maar God, die heeft dat gebruikt. Om te zorgen dat Jozef zijn vader kon helpen. Zijn broers kon helpen. En hen koren kon geven. Voor brood. Ja, dat lijkt zelfs op Jezus. Jezus die stierf van het kruis. En zo heeft hij anderen het eeuwige leven kunnen geven. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Waarover had de apostel het in de Romeinenbrief? Nou, hij heeft genoemd de strijd tegen het zondige vlees. Die zonde zo bij je ligt en dat je je ellendig daaronder voelt en dat je er van af wilt. Wat een strijd voor een christen. Hij had het ook over het zuchten onder het tegenwoordige lijden. Samen zuchten met heel de schepping en uitzien naar de verlossing die zal komen. En wanneer u dan weer ontdekt hoe de zonde in u woont. En dat uw schuld u aanklaagt. En u leert om Christus nodig te hebben. En je wordt verblijd door het evangelie. Dat er in Christus en door Christus toch geen verdoemenis is. Maar je vrijgesproken mag zijn. Door zijn bloed. Rechtvaardig in de ogen van God. Wat heerlijk. Hoe werken alle dingen mee? Misschien leidt u onder moeilijkheden in het gezin. Of heeft iemand last van beperkingen in de gezondheid? En dat hindert. Gaat u onder gebukt? Kan dat meewerken ten goede? Misschien zegt iemand, het heeft mij nederigheid geleerd. Anders zou ik zo trots en hoogmoedig zijn. Iemand zegt, het heeft mij wel gevormd naar het beeld van Christus. Om God te zoeken, hem lief te hebben. Het heeft me geleerd om zachtmoedig te zijn, geduldig. Ik leerde me vastklampen aan de belofte van God. Te overdenken wat hij heeft beloofd voor het eeuwige leven. Het goede. Voor wie? Ten tweede, wat dan? Ten derde, het goede van waar. Hoe weet u dat zo zeker? Dat alles meewerkt ten goede. In vers 29 geeft de apostel een onderbouwing. Waarom alles meewerkt ten goede? En hij maakt duidelijk, nou dat is Gods werk. God kan het kwaad zo vastpakken en zo omdraaien dat het ten goede komt voor wie God liefhebben. En de toekomst ligt voor ons. Dat velen het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zullen zijn. Die toekomst ligt voor ons. Het begin daarvan ligt ver achter ons. Het begin ligt bij God. Al voordat wij er waren. En vanuit dat vooraf, vanuit dat vroeger, trekt God vastberaden de lijn naar zijn toekomst. Wat hij beloofd heeft. En dan zullen het er velen zijn. Vele broeders met Christus. Zoals het hier wordt genoemd. En die heeft God van tevoren gekend. En dit kennen, dat is niet zomaar een weten, dat God het vooraf al weet. Dit kennen is niet zoals God van iedereen weet wie ze zijn. En dat God wist wie er later gingen geloven en wie niet. Nee, dit van tevoren kennen, dat is dieper. God vestigt in vrije genade zijn oog op iemand. God kiest de zijnen. En God geeft hen zijn liefde. Voordat hen iets overkwam, voordat ze zelf iets deden, heeft God hen al bij zijn volk willen hebben. Ja, de Heere wacht niet af totdat iemand naar hem vraagt. En wacht niet af of een zondaar hem misschien nodig heeft. Hij heeft met zijn liefde er al velen gekozen. En hangt het er niet van af of ik het genoeg waard ben. Dan hangt het er niet van af dat ik genoeg ervoor heb gedaan. Gods verkiezing is soeverein. Voor de gelovige ziel is dat de enige vaste grond. Maar dan gaat de Heere ook zeker verder. Want allen die hij van tevoren heeft gekend, die heeft hij ook tevoren bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Direct al is er een doel, een bestemming. En daarheen leidt hij een mens via de roeping. Dat hij zondaren roept. Roept om je te bekeren. Je roept dat je om genade bidt. En deze roeping, dat is de effectieve roeping, zoals dat wel wordt genoemd. Dat is het roepen met de kracht van God. Zoals Jezus sprak tot Lazarus, die in het graf lag. Jezus zei, hij riep, sta op, kom naar buiten. Een roeping met kracht. Als zo zijn stem klinkt. Dan luister je. En dan kom je. En dan gebeurt het. Want het woord van Christus is een machtig woord. En dat woord dat trekt en dat schept geloof. Bent u zo al geroepen? Met die effectieve roeping tot binnen in uw hart. Zodat u Jezus nodig krijgt. Zodat u God gaat liefhebben. Dat u uw zonde gaat belijden. Dat je vrede krijgt op het gebed door het bloed van Christus. Ja, weet je je geroepen tot God. Dat er zo dat geloof kwam en die liefde. Zo mag u ook weten van uw verkiezing door God. Allen die geroepen zijn innerlijk met kracht. Allen die tot geloof zijn gekomen in Jezus. Die zijn door God van tevoren gekend en daarvoor bestemd. En hij bracht dat geloof in uw hart. En hij gaf die liefde tot God. En hij liet de heerlijkheid van Christus zien. Dat bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde. En daar vond je rust. Daar vond je houvast. En nu weten wij. Dat God ook alles laat meewerken ten goede. Hij is er al mee begonnen van tevoren. Toen kende hij hen al wie hij tot zijn volk wilde maken. En hij heeft hen geroepen. Hij heeft hen gerechtvaardigd. En hij zal hen ook verheerlijken. Wij weten. God laat alles meewerken ten goede. Als je hem dan lief hebt. Je weet je bemind. Je weet je geroep. Dan weet je het goede. Dat is niet dat God het je niet moeilijk zal maken. En dat alles maar zo gemakkelijk gaat. Nee, God heeft ons er niet toe bestemd dat ik mijzelf zal zijn. En toe bestemd dat ik me overal comfortabel voel. Of dat ik zelf mag bepalen wie ik nu ben. Nee, gelijkvormig worden aan het beeld van God zo. Dat is het hoge doel. En dat niet een enkeling, dat is niet voor een paar, dat zijn er niet weinigen. Maar velen, velen heeft God daartoe geroepen. Hij wil niet dat Jezus alleen blijft. Dat slechts een enkeling als Christus zal zijn. Nee, vele broeders. Daar spreekt onze tekst over. Voor hem, voor Jezus, zullen er velen zijn. Ja, zo strekt het doel nog verder. Dat wil God, dat Jezus, zijn Zoon, veel broeders heeft. Broeders en zusters. Daarin zijn mannen en vrouwen begrepen. En dat er velen zullen zijn waarin je zijn beeld herkent. Broeders met dezelfde vader. Dat er velen zullen zijn waarmee Jezus samen God zal prijzen. En daarvoor leidt hij zijn kinderen. Langs de weg van lijden. Om met Christus mee te gaan. Om met Christus de zonde te kruisen. Om met hem te sterven. En in een vast geloof uit te zien naar de verlossing. Weten dat het meewerkt zoals God het had voorgenomen. De Vader wilde dat Jezus de eerstgeborene zou zijn. Dat Jezus in de positie zou zijn van een eerstgeborene. Met de eer van de eerstgeborene. En dan ook dat velen hem als zodanig eren. Hem als hun oudste broeder zien. Die ze lief hebben. Waarmee ze zich verbonden weten. Dat er velen zullen zijn die Jezus met vreugde omringen. Broeders en zusters die hem als de hoogste zien. Het is Gods liefde voor zijn Zoon, dat Jezus omringd zou worden door een grote menigte, velen. En dat die broeders en zusters lijken op hem, dat ze horen bij hem. Laat dat ook onze vreugde zijn, laat dat ons verlangen zijn. Dat alle dingen, ook het zware en verdrietig in het leven, maar dat alles eraan zal mogen meewerken. Dat wij Christus groot maken. Dat we zijn beeld dragen. Dat we langs de weg van het kruis mogen toeleven naar de heerlijkheid van God. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 89. Vers 12. Deze psalm gaat het over de belofte van een zoon van David. Zoals in het Oude Testament vaak voorkomt, dat er een grote koning zou komen. En we mogen weten en geloven dat het vervuld is in Jezus Christus. En dan zingen wij er zo over met Psalm 89, vers 12. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rots en van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Psalm 89, vers 12. En deze psalm zullen we ook met elkaar als hele gemeente zingen. En dat doen we nu nog op ingetogen wijze.
Laten wij nu samen danken en voorbeden doen. Machtige God, vol van wijsheid, van goedheid, van trouw, u die als die heilige en wonderlijke God alle dingen regeert, ook te midden van alle vijandschap tegen u, alle zonde en goddeloosheid, waarmee de mensen tegen u opstaan en het kwade wat de duivel uitricht aan verschrikkingen in deze wereld en verleidingen, mogen we belijden dat u God bent en dat u de overwinnaar bent. U hebt het geopenbaard in het bijzonder in uw Zoon Jezus Christus, toen hij de schuld verzoende, de duivel versloeg en opstond uit het graf, om nu voor eeuwig te leven in uw heerlijkheid. Heere, u danken wij voor dat machtige werk van uw verlossing, waarop we ook onze hoop en zekerheid mogen bouwen, dat u ook alles zult volbrengen wat u gezegd hebt, dat uw raad zal bestaan en dat u ook het leven van allen die u lief hebben zo zult leiden en zo zult sturen en zo zult vormen dat we geheiligd worden, dat we eens voor uw troon zullen staan om u de aanbidding te brengen vanwege wie u bent en vanwege het lam geslacht is, dat ons heeft vrijgekocht om mensen die in zichzelf zondaren waren, zo verloren, zo arm en ellendig, te maken tot koningen en priesters. Heere, leer ons zo te leven, met het oog op uw heerlijkheid. Schenk daarvoor ook kracht als het moeilijk is in het leven, als er verdriet is, als er van die onbegrijpelijke dingen zijn. Heere, geef daarin uw hulp en nabijheid. Wilt u ons ondersteunen in het geloof door uw Heilige Geest, dat we ons mogen vastklampen aan uw woord. Wilt u ieder daarin nabij zijn, ook als het donker is in het leven. We mogen u danken voor de vreugde die u geeft. En we doen dat in het bijzonder met diegenen die in de achterliggende week te horen kregen dat ze geslaagd zijn voor hun examen. We danken u dat u die scholieren hebt geholpen daarin. Dat u hun inzet hebt gezegend. Dat ze daarmee ook weer verder kunnen gaan. Met wat ze van plan zijn. Met opleiding of werk in hun leven. Heere, wilt u zo ook de jongeren zegenen. Degene die examen hebben gedaan, maar ook andere jongeren die nog de laatste weken naar school zullen moeten. Wilt u hen helpen, ook in al het schoolwerk dat ze hebben te doen. Zegen daarin. U bidden we ook dat jongeren onder elkaar het goed mogen hebben. Dat ze op een goede manier met elkaar zullen omgaan. Oog hebben voor elkaar. Om zo ook vriendschap te uiten. En ook in de christelijke gemeente samen naar uw woord te luisteren. En naar uw wil te zoeken. U bidden we om uw zegen daarover. We bidden u voor de zieken. We bidden voor meneer Van Leeuwen, die een vervolgoperatie kreeg aan zijn gezicht. Heer, sterk hem, dat ook verder mag genezen. Maar ook, wanneer er mogelijk nog weer verdere onderzoek of vervolgbehandelingen zijn, wilt u hem daarin nabij zijn. Voor alle dingen die hem bezighouden. Wilt u bovenal ook uw woord die kracht doen geven in zijn hart en leven. Dat hij zich gedragen mag weten om in vertrouwen op u de levende God te zien. Sterk hem daarin. U bidden voor Gerianne Kreling. En we bidden u dat u haar ook nabij bent en ondersteunt. In de weg die ze moet gaan. En Heere, wees zo met uw Heilige Geest, ook bij haar. Dat ze door het geloof in u zich gedragen mag weten. En uw vrede en licht daarin ook mag ervaren. Wilt u zo ook alle hulp die ze krijgt en alle begeleiding zo zegenen dat ze verder zal opknappen. U bidden voor anderen die ziek zijn, die zorgen hebben over hun gezondheid of over hun geliefden, mantelzorgers. Anderen, heren, die zo betrokken zijn bij iemand die ernstig ziek is, die een handicap in het leven heeft en dat moet dragen. Wilt u ook daarin tot een God van nabij en hulp zijn. U bidden we ook om uw ontferming over de noden die er in deze wereld zijn. En die zijn er velen. In het bijzonder bidden wij vandaag voor de vluchtelingen. Verschillende plaatsen in deze wereld verspreid. Mensen die moesten vluchten en veel moesten achterlaten door vervolging, door oorlog of andere omstandigheden die het moeilijk en zwaar voor hen maakten. Heere, gedenk hen. Geef dat voor de mensen er toch vrede en veiligheid mag zijn. Mensen die verblijven soms al vele jaren in grote vluchtelingenkampen. In het Midden-Oosten, op Griekse eilanden of op andere plekken in de wereld. En er wordt zo vaak weer vergeten. Wij bidden van u, Heere, wilt u hen helpen? En dat degene die daartoe de macht en de mogelijkheden hebben, ook werkelijke hulp zullen bieden. U bidden we voor vluchtelingen die in ons land zijn gekomen. En die daar een bestaan willen opbouwen. Soms zijn ze lange tijd in onzekerheid of ze mogen blijven en een verblijfsvergunning krijgen of niet. Sterk hen. Anderen proberen te integreren in onze samenleving. Willen werk zoeken en hun bestaan weer opbouwen, ook voor hun kinderen. Heere, wees hen daarin erbij. Geef dat zij ook goede ontmoetingen mogen hebben. Leer ons naar hen om te zien. Mogen ze ook het evangelie horen en als er christenen onder zijn, dat ze een band met anderen ervaren die naar hen omzien. Heere, zo dragen we hen aan u op in alle noden die er zijn. U bidden we ook in het bijzonder voor mensen die in India en Nepal lijden onder de coronacrisis, waar vaak veel minder medische zorg is, waar veel ziekte en overlijden is, waar het veel angst kan oproepen. Heere, sterken en zegen ook onze gaven voor de hulporganisaties die zich daarvoor inzetten. U bidden we dat u ons ook als gemeente gedenkt. Mogen toeleven naar de zondag waarop dominee Voets zal worden bevestigd en zijn intrede doet. Sterk hem met uw Heilige Geest, ook in de voorbereidingen. Zegen dominee en mevrouw Voets, ook wanneer ze zo hun plek zullen innemen in de gemeente van Bruchem en van Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert. Dat ze mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente. En zelf daarin ook vreugde en zegen mogen ervaren. U bidden we ook om uw leiding bij de vacature die er is in de kerkenraad en in het college van de diakenen. Leid ons daarin. Heere, wilt u ons ook daarin genadig en nabij zijn, dat de vacature vervuld mag worden en ook er iemand ook gekozen en gevonden zal worden die deze dienst zal kunnen en willen doen. Heere, wilt u ook daarin door uw Heilige Geest ons leiden. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Blijf bij ons op deze dag. Laat de ochtend en de avond juichen tot uw eer. Ook als de gemeente vanavond samenkomt en thuis kan luisteren. Laat uw zegen erin zijn en open onze harten tot lof en grootmaking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de avondzang. Enige gezangen, gezang 12, tenminste in de meeste psalmboek is dat gezang 12. De avondzang, het eerste vers, O grote Christus, eeuwig licht. En het zevende vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De avondzang, vers 1 en 7. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.